De kerkraad vergadert morgenavond om 7:30. En dominee de Butter had mij gevraagd om nog eens extra te benadrukken dat degene die belijdeniscategorisatie zouden willen volgen, dat die zo spoedig mogelijk ze zich bij hem zullen opgeven. En dan zal er volgende week zondag voorbereiding zijn voor het te vieren heilige avondmaal. De collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week voor de kerk. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw houdt en leeft tot in eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 18, de versen 1 en 9. Psalm 18, vers 1 en 9. Ik betrouw op God. Hij is mijn schild in het strijden. De horen mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. Ik aanriep de Heer, wiens lof mijn hart vermeld en werd verlost van s vijands boos geweld. En het negende, ik kan met u door sterke bende dringen. Met mijn God zelfs over muren springen, des Heeren weg is gans volmaakt en recht. Doorlouterd, rein en trouw, al wat hij zegt. Psalm 18, vers 1 en 9. Gemeente, wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop willen wij zingen uit Psalm 119, het 29ste vers. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Psalm 119, vers 29, na het lezen van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriften in het Oude Testament, in het boek der Psalmen, Psalm 143. Wij lezen Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen, als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik vertrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Tot zover de schriftlezing, gemeente. De tekst voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in deze psalm. En dan staan wij stil vanochtend bij vers 9b. En daar vinden wij Gods woord in onze tekst. Wat David zegt, bij u schuil ik. Gemeente, voor alle dingen zullen wij met elkaar Gods heilig aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. En daarin willen wij voorbeden doen voor zuster de Keizer van de Lange Weg, die de afgelopen week werd getroffen door een beroerte. En daarin willen we natuurlijk ook Ad betrekken. En ook willen we aan de Heer opdragen, de rouwdragende familie van Nimwegen, die afgelopen week hun vrouw en moeder hebben begraven. Laten wij samen bidden. Groot en heilig God, aan de morgen van deze zondag komen wij tot u in deze kerkdienst. We hebben uit uw woord gelezen en we hopen straks uit uw woord de prediking te beluisteren. En Heere, wat past het aan ons juist dan en daarom om uw aangezicht te zoeken? Want we zijn hier bijeen rondom uw woord. Dat is de hoofdzaak. En Heere, laat dat ook dan de hoofdvraag zijn in ons aller hart en leven. Wat gij tot ons te zeggen hebt. Want het is uw woord. Het is geen woord van mensen. Het is ook zelfs geen woord van bekeerde mensen. Maar het is uw woord. Als het een woord van mensen was, Heere, dan hadden wij er niets aan. Dan kon het ons geen nut doen. Dan was het geen kracht Gods tot zaligheid. Maar nu het uw woord is, Heere, mag een verwachting zijn dat gij uw woord gebruikt om verloren zondaren te redden uit het verderf. En om ze te brengen in uw goddelijke nabijheid. Maar Heere, uw woord is geadresseerd. En we kunnen ook niet zomaar aan de prediking beginnen. Zonder om de bedienende werking van uw geest te vragen. Want Heere, wij kunnen wel een aantal woorden spreken. Maar de toepassing, die ligt geheel en alleen aan uw kant. Heere, wij zouden de toepassing maar verkeerd maken. Wij zouden ons dingen kunnen toe-eigenen. Die ons helemaal niet toe behoren. Wij zouden ons ook dingen kunnen ontzeggen die gij ons in uw genade nu juist wel toezegt. En Heere, laat het dan ook heel persoonlijk zijn. Dat we niet bezig zijn met andere mensen. Met onze buurman of buurvrouw in de kerk. Maar dat we heel persoonlijk ons gesteld weten voor uw heilig aangezicht. Dat we het zullen zien. Dat gij in het gewaad van uw woord tot ons komt. Heere, wat wordt het dan anders in ons leven? Want als uw woord zijn kracht gaat doen, Als de prediking de macht krijgt die gij met uw Heilige Geest het kan schenken, Heere, dan moet het hardste hart breken. En dan wordt de meest moedeloze mens opgebeurd. Dan wordt een dode zondaar levend. Heer, en als we dan uw stem horen, ook vanochtend in de prediking, geef dat we dan eens aangezegd krijgen wie we zijn en waar we gelegerd zijn. En wat er weg en afgebroken moet worden uit ons leven. En wat het enige noodzakelijk is in ons alle leven wat gebeuren moet. Heer, u zendt uw dienaren uit om te prediken dat er een schuilplaats is. En dat die schuilplaats ook open is. En dat een ieder die die schuilplaats nodig heeft, en ieder die het leven bij zichzelf niet meer kan houden, dat die genodigd worden om te komen en te kopen zonder geld en zonder prijs. Maar niet alleen die, Heere, want in uw grote genade en uw goedheid laat u de uitnodiging en laat u die aanbieding uitgaan tot de meest verharde en meest verstokte zondaren. En laat u de mensen zelfs dwingen om in te gaan en geeft u zelfs het bevel van bekering en geloof. Maar Heere, doe ons beseffen dat we een schuilplaats nodig hebben. Want er is niemand onder ons die schuilplaats nodig heeft, tenzij dat hij iets heeft gezien van het feit dat hij van nature buiten staat. En dat hij van nature op weg is naar het eeuwige verderf. Heere, wilt gij ons daarmee bekendmaken? Voor het eerst of opnieuw. Want dat we zullen gaan vluchten. Anders niet. Alleen maar vluchten. Tot die schuilplaats. Die gij laat prediken. En Heere, dat is zo noodzakelijk. Want we zijn allemaal op reis. Op reis naar een eeuwigheid. En als die dag van ons leven is aangebroken. Die laatste dag. Als die dag is voorbij gegaan. Dan komen we voor een deur te staan, Heer. Een deur die open gaat. Of een deur die gesloten gaat. En dat voor eeuwig. Heer, leer ons dan om de tijd uit te kopen. En om hier in dit leven, in onze goede dagen, te schuilen in de borggerechtigheid van Christus. Om in zijn bloedwonden genezing te vinden. En onze zonden afgewassen te zien. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Heer, u laat ons zoveel zeggen. En zoveel aanzeggen en zoveel prediken. Maar nu mogen we ook hier in uw huis met elkaar uw aangezicht zoeken. Om ook onze noden u bekend te maken. Gij wilt ook naar ons luisteren. En er is weer alle reden, Heer, om ook als gemeente uw aangezicht te zoeken. Om voorbeden te doen. Omdat u weet het, in de afgelopen week zuster de keizer opgenomen is in het ziekenhuis. U kent haar. U kent haar toestand. Heere, dat had ze nooit gedacht. Vorige week nog in de kerk. En nu in het ziekenhuis. En wij weten niet, althans, niet de termijn hoe het af zal lopen. Maar ook zij moet sterven. Want ze is een mensenkind. Maar Heere, wilt gij nog haar bezoeken op dit ziekbed. Wilt gij haar te doen verstaan geven dat ze een signaal heeft gekregen. Dat haar lichaam, dat haar aardse tabernakel wordt afgebroken. En dat ze bevel aan haar huis moet geven. Omdat ze zal sterven en niet leven. Heer, en dat ze zal zoeken, nu het nog kan, om verzekerd te worden. Om te weten, echt te weten, die schuilplaats ook voor haar is. Heere, wees met haar in dat ziekenhuis. We mogen toch ook vragen, Heer, of dat gij haar nog wat wilt oprichten. En of het u het zo wilt maken dat ze nog haar plaats thuis weer terug mag krijgen. Bij Ad. Heere, u kent die omstandigheden. Hoe het haar zorgenkind was. Wilt u ook bij hem zijn? En geef, Heere, dat hij ook hieruit mag leren. Dat er niets en niemand anders overblijft. Dan u alleen, ook voor hem. En dat hij ook die schuilplaats mag zoeken en vinden. Wees met hen en met allen die hen omringen, ook in de zorg die er ook om at is. Geef gij de familie ook kracht om daarin bij te staan. Niet alleen, heren, is de gemeente geconfronteerd met ziekte, maar ook met het sterven. En met een begrafenis. Heren, we dragen de rouwdragende familie Nimwegen aan u op. Die meeluisteren ook voor de kerktelefoon. De rest niets anders, heren, deze afgelopen week dan om hun vrouw en moeder naar de laatste rustplaats te brengen. En u rest alleen nog maar de herinnering. Wees met die oude broeder en zijn kinderen. En geef dat ze de toevlucht tot u zullen nemen. In al hun noden, angst en pijn. Dat ze het niet zullen zoeken in de wereld. Niet zullen zoeken in dit tijdelijke. Want we krijgen geen antwoord op die grote levensvragen. Als we het buiten u zoeken. Heere, gedenk ons. Gedenk ons allen. Gij weet ons bestaan. Gij kent onze woning. Gij weet hoe we ervoor staan. Ook geestelijk gezien. Wilt u alle rouwdragenden toch opzoeken. Mensen die korter of langere tijd een verlies leden. En die de pijn nog zo vaak voelen. Dat de wond nog zo kan schrijnen. Wees met de weduwen, de weduwnaren. Mensen die een kind verloren hebben. Een broer of een zus. Heren, dat het toch uit mocht drijven. Elke keer weer naar u toe. Is met alle andere zieken, ook hen wie namen we niet genoemd hebben. Die met zorgen, met problemen lopen waar misschien geen mens van af weet. Wilt gij betonen, heren, dat gij ze kent. Dat gij van ze af weet. We hebben u veel te vragen, heren. Maar wilt gij nog uit loutere goedheid, vanuit uw eenzijdige zondaarsliefde tot ons komen. We hebben niets om op te pleiten, heren, dan alleen uw barmhartigheden, die groot zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 143. Psalm 143, de versen 2 en 9. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En het negende, o Heere, mijn toevlucht, hoor mij klagen, verlos mij uit des vijands lagen. Red mij van hen die mij vertreen, ik schuil in mijn benauwde dagen bij u, mijn God, bij u alleen. 2 en 9 van 143. Uit adem van de prediking, gemeente, willen wij zingen uit Psalm 71, het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, vers 2, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er zal wellicht van deze preekstoel wel meer dat volgende voorbeeld gebruikt zijn. Van die predikant en dichter die in de 19e eeuw, Augustus Toplady heb ik het over, voor het raam van zijn studeerkamer stond, het open raam van zijn studeerkamer. En hij was bezet met allerlei gevoelens van moedeloosheid. Het was donker in zijn hart. Geestelijk zat hij in het duister. En terwijl hij zo stond te peinzen, werd zijn aandacht getrokken door een vogeltje dat in een boom het hoogste lied zong. En terwijl hij zo naar dat vogeltje stond te kijken, zag hij ineens dat vogeltje verschrikt opsprong en wegfladderde. Achterna gezeten door een roofvogel. En wat deed dat vogeltje? Dat vloog zo door het open raam en het verborg zich tussen die lange klederen van Toplady. En het vond zo een schuilplaats. Om zo te ontkomen aan de klauwen van zijn achtervolger. En Toplady, terwijl hij dit beeld zo voor zich zag, keek hij als het ware in een spiegel. En zag hij zichzelf in dat beeld van dat vogeltje. Dat zo benauwd was en dat door vijanden werd achtervolgd. En dat niets anders wist te doen dan te schuilen. En dat is eigenlijk ook het beeld, gemeente, dat wij krijgen als wij deze psalm, Psalm 143, lezen. Dan komen wij David tegen, terwijl hij schreeuwt tot God. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Hij wist niet meer hoe het moest. Hij zag geen weg meer. Hij had geen enkele kracht om tegen die vijanden die hem achtervolgden op te staan. Nog tegenstand te geven. Hij kon niet anders dan vluchten. Maar niet in blinde paniek. Hij wist waar hij naartoe moest. Hij zocht een schuilplaats bij God. En David onderwijst ons in deze psalm wat dat nu is. Schuilen bij God. Bij u schuil ik, zegt hij. En we willen daar aan de hand van drie lijnen met elkaar over nadenken. Wat de inhoud daarvan is. Schuilen bij God. David weet allereerst dat het bij God veilig is. Alleen bij God. Daar is het veilig. Hij wist ook dat het voor hem noodzakelijk was om bij die God te schuilen. En ten derde, hij wist dat het mogelijk was. Bij u schuil ik. Omdat het daar veilig was. Omdat het voor hem noodzakelijk was. En omdat het mogelijk was. Gemeente, het is niet helemaal duidelijk onder welke omstandigheden dat David deze psalm heeft gedicht. Er zijn commentaren die zeggen dat hij op de vlucht is voor Absalom. Maar ik denk dat er alle reden is om te denken dat het de vijand is dat Saul het was waarvoor hij op de vlucht was. Want aan deze psalm 143, daar gaat 142 vooraf. En er zijn allerlei overeenkomsten met psalm 142. En David die zegt daar expliciet in vers 1 dat hij een gebed deed terwijl hij in de spelonk was. Dat wijst erop dat hij in de spelonk van Adullam was. De spelonk van Adullam waar hij een veilige schuilplaats zocht op de vlucht voor Saul. En als we dan Psalm 143 daarnaast leggen en het derde vers lezen, dan zegt David: de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternis en als degene die overlang dood zijn. De vijand die dwingt hem om zich schuil te houden in de duisternis, in de spelonk. Om als het ware als een levend begraven mens in die spelonken schuilplaatsen zoeken. Als degene die overlang dood zijn. Die vijand Saul die legt hem in de duisternis. En we hebben in deze psalm kunnen lezen, gemeente, hoe angstig David was. En welke nood dat hij was gekomen. En David, het is donker om hem heen. Heel letterlijk. Vanwege die spelonk, die donkere spelonk. Waar hij overdag een schuilplaats zocht. En als hij dan misschien s'avonds of s'nachts eens een keertje naar buiten kon of durfde. Dan was het weer donker. Buiten. En zo was het altijd donker om hem heen. Maar niet alleen in zijn letterlijke, in zijn aardse omstandigheden. Nee, we konden ook in het geestelijke zien dat er toch een schaduw over Davids leven was gekomen. Hij was in zielennood. En dat zullen we zo straks gaan beluisteren. Maar dat het een groot gevoel van onveiligheid was, wat hem had besprongen, dat is heel deze psalm, daar is heel deze psalm duidelijk over. En met die nood is David naar een schuilplaats op zoek gegaan. En daar staat er zo treffend in het negende vers dat hij zegt, bij u schuil ik. Niet allereerst in Dispelonk. Niet allereerst in Adullam. Nee, hij zocht het bij de Heer. Alleen daar was het echt veilig voor hem. In alle omstandigheden. Want die spelonk van Adullam, die kon hem er ook niet altijd voor bewaren dat hij uit de handen van Saul zou blijven. Want we weten het, als hij in latere tijden spreekt, dan spreekt hij ook zijn vrees uit. Ik zal nog één keer in de handen van Saul omkomen. En daarom zoekt hij het bij de Heer. Daar alleen is er voor hem echt veiligheid te krijgen. En dat vinden we op meerdere plaatsen in de schrift. Dat de Heer ons wordt aangewezen als een veilige schuilplaats. Als de plaats, de enige plaats. Waar een mens nu echt rust en veiligheid kan vinden. Met name in het psalmenboek, dat spreekt er vaak zo rijk van. Psalm 46, God is ons een toevlucht en een sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. Psalm 51, ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen totdat de verdervingen zullen voorbij gegaan zijn. Psalm 91, een hele bekende, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En zo kunnen we zoveel plaatsen in de schrift aanwijzen, gemeente, waarin het blijkt dat de Heer veiligheid geeft. Ja, ten diepste dat Hij zelf de veiligheid is. De enige plaats. Bij u schuil ik. En buiten God is er voor een mens geen veiligheid. Al menen we natuurlijk van nature van wel. En zoeken wij het in allerlei dingen. Om rust en om veiligheid te vinden. En mensen zijn allemaal rustzoekers. Omdat de toekomst zo onzeker is. Willen we graag een bepaalde verzekering hebben. De ene die zoekt het, nou ja, in zijn geld en in zijn goed. In zijn materialisme. En die zegt, ik kan niet eerder gaan slapen totdat ik zeker weet dat mijn pensioen goed geregeld is. En we worden door allerlei beloften en door allerlei papieren overstelpt. Waarin het duidelijk is dat de schuilplaats is wat vele mensen verkiezen. Dat het financieel in orde is. Maar nu zullen er ook zijn onder ons misschien die zeggen, ja, dat geld, het is belangrijk. Maar er komt een dag dat ik het achter moet laten. En die gaan op een andere manier op zoek naar zekerheid, zodat die toekomst nog wat veilig is. En ze gaan hun leven beter. Ze gaan het zoeken in plichtplegingen, opknappen. Een schuilplaats in de godsdienst zoeken, dat kan. Als je achter een zwart pak bijvoorbeeld je toevlucht neemt. En hoopt dat het dan wel mee zal vallen. En het is zo, gemeente, dat aan de schuilplaats die u en ik verkiezen. Daarin is het duidelijk te zien hoe wij de vijand hebben leren kennen. Want we zijn omringd door vijanden. door de dood, maar ook door het feit dat wij straks God moeten ontmoeten. En dat we van nature hem niet kunnen ontmoeten en dat de Satan ons probeert om hem ons in zijn bezit te krijgen. En aan de schuilplaats is te zien hoe wij deze vijanden hebben leren taxeren. En als wij nog de toevlucht nemen tot de godsdienst. En als we nog met een zekere rust in de kerk kunnen zitten. En we menen dat het daar op grond daarvan wel goed zal komen. Gemeente, dan is dat toch een duidelijk bewijs. Dat wij nooit echt de vijand hebben leren kennen. En dat we nooit echt hebben leren inleven hoe verdorven ons hart is. En dat er van ons echt uit geen mogelijkheid is om zalig te worden. Jongens en meisjes, als het nou regent, zoals net. Als je dan een paraplu hebt, dan heb je daar voldoende aan. Hè, als een schuilplaats. Zodat je niet nat wordt. Maar als je nou in de Tweede Wereldoorlog had geleefd. En er kwamen die bommenwerpers over en die lieten het bommen regenen. Wat had je dan nog aan die paraplu? Dan had je een hele andere schuilplaats nodig. Dan moest je een schuilkelder in. Want alleen daar is het veilig, omdat die vijanden zo heel anders zijn. En gemeente, zo is het eigenlijk geestelijk ook. En van nature is een mens zo blind. Zo blind, dat hij niet ziet wie de vijanden zijn. En dat hij niet ziet wat die vijanden nou eigenlijk willen. Ik kom daar later in de preek nog wel op terug. We zien het niet. En daarom moeten we direct al aan het begin van de preek zeggen. Dat een mens, alleen de mens, die door de Heilige Geest is ontdekt. En wie hij is. En waar hij op weg naartoe is. Een mens die wordt opgejaagd door de vijanden. Alleen zo'n mens zal een schuilplaats zoeken. Dan alleen treffen we een mens aan die woont in de stad des verderfs. En die een pak zonden op zijn rug heeft. En die erachter is gekomen dat hij buiten staat. Buiten dat koninkrijk van God. Buiten de schuilplaats van de Allerhoogste God. En zo een die gaat op zoek. Zo een gaat op zoek naar de schuilplaats. Die David ons hier aanwijst in Psalm 143. Die weet het, alleen bij de Heer is veiligheid. En David, die kan ons daarop wijzen, want hij heeft het in het verleden zo rijk ondervonden. Hij weet bij wie hij schuilt. Hij zegt in vers 5, ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. En ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Te midden van al zijn nood en van al zijn dood en al zijn duisternis bepaalt David zich erbij wie God nou is. En wie God is geweest. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed nou het oud vertrouwen weder. David gedenkt aan wie God was. Heel in het algemeen kunnen we zeggen dat hij wist van God die zijn volk had uitgeleid uit Egypte. Door de woestijn heen, het beloofde land in. Zo was God in het verleden. Maar ook heel persoonlijk in zijn eigen leven had David deze God leren kennen. Zelfs vanaf zijn vroege jeugd. Hij zegt in Psalm 22, vanaf de baarmoeder aan ben ik al geworpen op u. En zijt gij mijn God. En jongens en meisjes, ook als hij nog jong is, dan heeft hij al herinneringen. En dan heeft hij al ervaringen met deze God. Als hij strijdt in de naam des Heren tegen die vloekende reus, tegen Goliath. Heeft hij zo de kracht van Israëls God ervaren. Door het onmogelijke heen. En David die denkt daaraan terug. En dan is dat gedenken in de schrift niet alleen maar een herinnering. Niet alleen maar terugdenken aan vroeger. Wat zou dat David geholpen hebben? Dan zou hij hoogstens hebben kunnen zeggen, ja toen was mij beter dan nu. Maar nee, het gedenken, ook hier in Psalm 143, dat is nou een gedenken van het verleden, maar met het oog op de toekomst. Dat deze God nog steeds dezelfde is. En dat hij tegen zichzelf zegt, menigwerf, heeft hij toch uw druk doen veranderen in geluk. Hoop daarom op hem en sla het oog naar boven. En zo bepaalt hij zichzelf, maar zo bepaalt hij ook een ieder die de Heere kent. En die in de duisternis zit. Een moe gestreden kind des Heeren, die door de vijanden achtervolgd wordt. De vijanden van binnen als de lauwheid, als de dorheid u bezet houdt. Als de zonden het voor het zeggen hebben. Maar ook de moeite en de zorgen in het leven. Als de schouders naar beneden gedrukt worden. En onderwijs David, zo'n kind des Heeren. Dan kan wel klagen, het hart zou God zijn genade vergeten. En nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En als we dan inderdaad geen vreemdeling zijn van Gods genade, dan kan het de verberging van het aanschijn des verzoende Gods bitterder zijn dan de dood. Zo zeggen de leerregels. Maar dan strijden we geen onbekende strijd. Want David, hij wist ervan. En Asaf werd genoemd in de kerk. Of aan die dag waarop u ten dis werd geleid. Waarvan u wist, het is de Heere die tot mij sprak. En dan niet om daar nou op te rusten. Om daar een rustgrond van te maken, maar om daar nou op te pleiten. Heere, dat was toch van u. Dat hebt u toch gewerkt. Heere, uw hand is toch niet verkort. Dat zij niet zou kunnen verlossen. En om zo, vanuit die wetenschap, met David als een bang en als een verschrikt vogeltje te vluchten naar deze God. Die nog steeds dezelfde is. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. En in dat kinderlijke vertrouwen breidt David zijn handen uit. En op meerdere momenten is dat in de psalm te lezen. In vers 6, ik breid mijn handen uit tot u. In vers 8, ik hef mijn ziel tot u op. En ook dat negende vers, bij u schuil ik. Want daar alleen is het voor mij veilig. En daar alleen zal ik redding krijgen. Want gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Veiligheid. Misschien zegt er iemand, maar wat is nou eigenlijk dan het karakter van dat schuilen, van die veiligheid bij God? Want David zoekt het dan wel bij de Heere, maar wat schiet hij daarmee op als hij later in zonde valt? En wat heeft hij nou van die veiligheid geweten toen hij die kinderen naar het graf moest brengen? En al die andere dingen waarin David weer terecht kwam, al die benauwdheden. Elke keer weer een opgejaagd dier is geweest. Die veiligheid bij God. Dat schuilen bij God. David bidt hier, red mij van mijn vijanden. Maar de schrift laat toch ook duidelijk zien dat Gods kinderen wel eens omkomen in de handen van de vijanden. Denk maar aan Stefanus. Gestenigd. Wat is nou die veiligheid? Wat is nou het profijt van dat schuilen bij God? Nou gemeente, het is natuurlijk duidelijk dat dat niet is dat u nooit ziek zult worden. En dat dat ook niet betekent dat u nooit zult sterven. En dat er geen strijd en geen moeite zal zijn in uw leven. Dat zou in tegenspraak zijn met uw en met mijn leven. Maar ook in tegenspraak zijn tot wat de schrift ons zegt. Dat we stof zijn. En dat we tot stof zullen wederkeren. Wat bedoelt David hier dan ten diepste? Als hij het nou bij God zoekt. Wel, een van de belangrijke woorden in heel deze psalm, dat is wat we in vers 8 vinden. Het vers wat aan onze tekst voorafgaat, zegt David, doe mij uw goede tierenheid horen in een morgenstond. gaat hem om de goede tierenheid van God. En u zegt heel veel commentaren, dat is dat David hier bidt om de goede boodschap, dat Saul op een goede morgen weg is. En dat David weer uit die spelonk kan komen en ook zijn eigen weg weer kan gaan. Ik zal niet zeggen, gemeente, dat David hier niet om bidt, natuurlijk. Natuurlijk hoopt hij erop dat Saul weg zal zijn. En dat hij gewoon weer in het licht zijn weg kan gaan. En natuurlijk mogen mensen bidden om geholpen te worden in de benauwdheden. En geholpen te worden uit een ziekte. Maar David bidt hier om veel meer. Die goede tierenheid. Dat is veel meer dan alleen maar een goede boodschap voor dit tijdelijke leven. En daar kunnen we heel veel over zeggen, gemeente, maar vanuit de schrift wordt ook duidelijk dat de goede tierenheid waar David hier om bidt, dat nou een van de eeuwige deugden van God is. Dat God goede tieren is. In Psalm 136 bijvoorbeeld komen we dat refrein elke keer weer tegen. Die goede tierenheid, die is in der eeuwigheid. Het berijmde psalm zegt het, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dat is de goede tierenheid. God is goed. En daar bidt David om. Ten tweede zien we in de schrift dat de goede tierenheid van God tegenover Gods wraak staat. We zien dat onder andere in Jeremia. Dat hij zegt, de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Want als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich zijnder ontfermen. Naar de grootheid van zijn goede tierenheid. David, hij zoekt die goede tierenheid. Hij wist dat hij het verdiend had om Gods wraak te ontvangen. Dat is ook heel de teneur van deze psalm. Hij kan niet voor die God bestaan, maar Heere, uw goede tierenheid. Uw vergevende liefde. En ten derde, die goede tierenheid, dat is nou de pleitgrond waarop een zondaar kan staan. Waarop het gebed steunt. Dat is wat Mozes heeft gezien. Als hij voor dat volk gaat bidden in de woestijn. Heere, vergeef toch hun ongerechtigheid. Naar de grootheid van uw goede tierenheid. En ik hoop dat u het gemeente inmiddels al aanvoelt dat David in deze psalm niet allereerst en alleen bidt om gered te worden uit de handen van Saul. Maar dat die man die in de duisternissen hier ligt, voor Gods aangezicht bidt om de geloofsgemeenschap met zijn God. Doe mij uw goede tierenheid horen. Daar ligt David op zijn knieën. In de grootste zielennood. En hij weet het, ik kan voor God niet bestaan. Ik verdien het niet dat God naar mij omkijkt. Maar Heere, laat u het me nog eens weten. Dat uw goede tierenheid, uw eeuwige, uw vergevende liefde nou ook voor mij is. En gemeente, waar dat nou beleefd wordt. Waar dat nou echt beleefd wordt door het waarachtige geloof. Dat je zo mag schuilen bij God. Gemeente, dan horen we hier toch ook dat lied van de Heidelberger klinken. Wat is nou uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. David, wat is nou je enige troost? Ook als je door Saul achtervolgd wordt. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die mij met zijn dierbaar bloed, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij des duivels heeft verlost. En mij al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders zelfs geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat antwoord moeten we maar goed uit ons hoofd leren. Jongens en meisjes. Want daar gaat het nou om. In jullie, in uw en in mijn leven. Om die ene troost. In leven en sterven. En dat is nou ook de vrucht van het schuilen bij God. Dat door het waarachtige geloof mag worden gedaan. Alleen maar schuilen bij God door het geloof. Voor het eerst of opnieuw. Dan kun je verder. En dan kan de Heere geen kwaad meer doen. En dan kun je verder welke weg dat je ook moet gaan. Want dan is alles goed wat de Heere doet. En een schuilplaats hebben we nodig. Meer niet. Aan een minder gemeente kunnen wij niet toe. Want David wist. Als ik, heel persoonlijk in zijn omstandigheden, als ik nou buiten die schuilplaats zou zijn. En in de handen van Saul zou komen. Hij zou me doden. Hij zou me doden. En daarom was het noodzakelijk voor hem om daar in Adullam te zijn. Omdat er buiten die schuilplaats alleen de dood overbleef. Het was noodzakelijk. Dat geldt ook ons gemeente. Als we de lijn doortrekken. Welke schuilplaats dat u en ik nodig hebben. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Als u nog buiten die schuilplaats bent. Als u nog vreemdeling bent van Gods genade. Als u nog nooit hebt geschuild bij deze God. Weet toch. Er zijn vijanden om u heen. En ze hebben maar één bedoeling. En dat is om u mee te slepen. Naar het eeuwige verderf. Dat is de bedoeling van de Satan. Hij kan wel verschijnen als een engel des lichts. Maar hij heeft maar één bedoeling. En de wereld heeft ook maar één bedoeling. En de zonde, al klinken ze nog zo mooi. Al zien ze er nog zo aanlokkelijk uit. Al is het amusement van de wereld nog zo onschuldig. En al is de muziek nog zo mooi die ze je willen laten horen. Jongelui, ze hebben maar één ding op het oog. En dat is om je buiten die schuilplaats van God te houden. Ze willen je maar rustig houden. En je verdoven. En je verblinden. Zodat je het niet ziet dat je een schuilplaats nodig hebt. Het is zo noodzakelijk. Als je nou nog buiten die schuilplaats leeft. Hoe moet het dan? Als nou de dag aanbreekt. Dat je zult verschijnen moeten voor deze God. Al ben je vandaag nog gezond. Al ben je misschien jong en sterk. En al zul je misschien heel oud worden. Maar als die vijand je nou eens te pakken krijgt terwijl je nog buiten die schuilplaats staat. Als je nou moet sterven zonder God. Denkt u daar wel eens aan. En wat voelt u dan? Als u daaraan denkt. Die laatste dag van uw leven. Ik wil er maar niet te veel aan denken, zegt de een. En ik wil er ook maar niet te veel aan herinnerd worden. Maar u ontloopt het toch niet? En elke keer weer horen we toch de doodsklokken luiden. Ook de afgelopen week in de gemeente. Hoe oud een mens ook kan worden. Maar dan komt het steeds dichterbij. En elke keer hoor je het weer. Die is gestorven. En hij of zij is er ook niet meer. En het geldt voor u en voor mij dat er een dag is die heel concreet aanwijsbaar is. Die met een datum aan te wijzen is op de kalender. Die uw en mijn laatste dag is. Waar de mensen aan herinnerd worden. Toen was de dag dat hij stierf. Dat zij stierf. En ook deze week hebben we weer zo'n datum. 11 september. Duizenden mensen in één klap weggevaagd. Je hebt niet allemaal een ziekbed gemeend. Kan zomaar in één ogenblik. In het verkeer. Een seconde van onoplettendheid. Of dat adertje in je hoofd. Het is eeuwigheid. Eeuwigheid. De gemeente, dan valt toch alles weg. Dan blijven er van alle vragen. En van alle zorgen. En van alle moeite die er waren. Maar één over. En dat is, ben ik nou bereid. Om die God te ontmoeten. Kan ik nou die schepper van hemel en aarde. In de ogen zien. Heb ik nou een borg voor mijn hart. Heb ik nou in mijn leven al die schuilplaats leren zoeken? En op die vraag moet een antwoord komen, gemeente. En als u nog nooit in de bloedwonden van Christus bent gewassen, al zou u elke week in de kerk zitten. Maar dat is de schuilplaats van de Allerhoogste niet. En je kunt misschien wel eens voor die schuilplaats hebben gestaan. Net als die mensen de dagen van Noach. Voor de ark. Naar binnen gekeken misschien. Erover gediscussieerd hebben wie dat er nou naar binnen mag en wie niet. Maar als die mensen buiten die ark bleven, dan kwamen ze om in dat water. Dat geldt ook ons, gemeente. Als we God moeten ontmoeten zonder een schuilplaats, dan zullen we ook wel een schuilplaats zoeken. Maar welke blijft er dan over? Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toren des lams. Geliefde gemeente, geef toch bevel aan uw huis. Want ge zult sterven en niet leven. En hoe moet je dat dan doen? Bevel geven aan je huis. Net als David. Schuilen bij God. Net als de tollenaar. Slaan op je borst en bidden om genade. Als Job, je rechter om genade bidden. Om in die weg zonder verschrikken voor God te kunnen verschijnen. En dan is hij een schild en een schutsheer voor de vromen. Voor hen die de toevlucht tot hem hebben leren hebben genomen. Alleen dan is er veiligheid. Gemeente, kennen we dat toch? Die schuilplaats. En dat spreken vanuit de schrift tot uw hart. Dat het bloed der verzoening op uw hart is gesprenkeld. En dat u het bij God vandaan weet. Dat het goed ligt. Heeft u die schuilplaats nou al gevonden? Jongelui. Heb je die schuilplaats nou al gevonden? Het is zo noodzakelijk ook voor jullie. En ik weet dat het leven trekt. En het leven lokt. En in de kerk is het zo saai. Dan kun je beter maar slapen. Er was dus een oude vrouw die zei tegen dominee van der Ent. Dominee, ik geef helemaal niks meer om de wereld. De dominee die zei het natuurlijk op zijn manier. Ja, vrouw, maar de wereld geeft ook niks meer om jou. En dan weet ik niet of de oude mensen daar zo 1, 2, 3 mee eens zijn. Maar feit is wel dat als je jong bent. Als het leven trekt. En je moet ook door het leven heen. Je moet ook goed je best doen. Maar vergeet je toch het allerbelangrijkste niet. Ouders, grootouders, hebt u al eens werk gehad. Met die vraag, hoe zullen mijn kinderen en mijn kleinkinderen straks verschijnen voor deze God. Werk met de zaligheid van uw kinderen. Ach, het was te hopen, gemeente, dat er mensen zijn. Die voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw misschien vragen, ja, maar is dat nou mogelijk? Is het nou mogelijk dat ook ik mag schuilen bij God? Is die schuilplaats er nou ook voor mij? Word ook ik genodigd en aangesproken? Misschien zegt iemand dat ook wel die, als die eerlijk is, ook geen vreemdeling is van Gods genade, maar die door zoveel zonde zo ver bij God vandaan is gekomen en die geen weg meer ziet. Want hij verdient alleen maar de eeuwige toren. Is er nou voor mij die mogelijkheid nog? Gemeente, daar kunnen we niet zomaar ja op zeggen. Niet heel snel een antwoord geven van natuurlijk is het mogelijk. Want het is niet vanzelfsprekend dat er een schuilplaats is. U en ik, wij hebben toch alle reden om juist bij God vandaan te vluchten. Net als Adam en Eva. Weg te vluchten van voor Gods aangezicht. Omdat je niet maar één dag hebt gezondigd. En David wist dat ook. En daarom begint hij in heel deze psalm, kent die teneur van het boete doen. Er staat ook boven die psalm in mijn bijbeltje dat het een boetepsalm is. En hij begint deze psalm al om te zeggen, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Kijk, als wij mensen schuld hebben tegenover elkaar, dan willen we nog wel eens zeggen, joh, je hebt schuld bij mij en ik heb alle recht om te vragen dat je mij betaalt, maar weet je wat, we spreken er niet meer over. Laat maar zitten. Je hoeft het niet terug te betalen. En heimelijk, gemeente, denken wij dan ook dat God zo is. Maar God is zo niet. Want God is een rechter. Ga niet in het gericht, zegt David, want hij wist, God is rechter. En een rechter hier op aarde, die kan natuurlijk begrip hebben voor mensen die misdrijven hebben gepleegd. Als die mensen voor zich krijgt, dan kan die, hij is ook een mens, kan die medelijden hebben met zo iemand. En kan hij begrip opbrengen, ja, ik kan begrijpen dat jij dat toen en toen hebt gedaan. Maar op basis van die gevoelens kan een rechter geen recht spreken. Een rechter heeft alleen maar de wet. De wet waarop hij recht moet spreken. En niet op basis van allerlei gevoelens. En zo is God ook rechter. Hij oordeelt op grond van zijn heilige wet. En hij zegt het tegen u en tegen mij. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Al die zonden. Al die ongerechtigheden. Die moeten betaald worden, gemeente. Van uw en van mijn leven. En hoeveel zijn het er al? Hoe groot is de berg al geworden? Van al die zonden. De aangeboren zonden. De zonde van je kindertijd. De zonde van de puberteit. De zonde van het ouder worden. De zonde met je ogen. Met je mond. Met je handen, met je gedachten. De zonde van bedrijf. En van nalaten. Zonden die mensen weten, maar ook zonden die u heel in het verborgen hebt gepleegd, waar niemand vanaf weet. Hoe hoog is de berg? En nooit is er één zonde vanaf gegaan. Oh, wij kunnen ze misschien al vergeten zijn. En misschien niet eens geweten hebben dat iets zonde is. Maar God weet het. En hij zegt, betaal mij wat geschuldigd zijt. En David, hij wist, als God in het recht gaat treden en mijn zonde gaat gadeslaan, dan kan ik niet betalen. Er is niemand die voor uw aangezicht rechtvaardig kan zijn. En dan toch schuilen, gemeente, want hij vraagt het. Bij u schuil ik. Wat is daar nou het geheim van? Maar dat geheim, dat ligt niet in de mens. Daarmee zeg ik natuurlijk geen nieuws voor u. Maar weet u het? Weet u dat echt bij God vandaan? Dat het nou bij hem mogelijk is. En alleen bij hem vandaan. Niet in Gods vrucht. Niet in tranen. Niet in gestalte. David wijst niet naar zichzelf. Hij zegt in het begin van de psalm. Verhoor mij naar uw waarheid. Naar uw gerechtigheid. Hij wijst van zichzelf af. En die gerechtigheid die hij hier bedoelt, gemeente, dat is niet anders dan de borggerechtigheid van de Zoon van God. De borggerechtigheid is de enige pleitgrond voor een mens. En waarop hoop kan zijn dat God zijn genade zou bewijzen en dat die schuilplaats open zou gaan. De Christus die voortkwam uit de liefde des Vaders. Omdat God nu al zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, die mogelijkheid van zalig worden is er. Zelfs voor een ieder in de kerk. Hoofd voor hoofd. Omdat nou die eeuwige zoon van God, de zoon van David, die schuilplaats, die eeuwige schuilplaats heeft verlaten. En omdat hij zich vernederd heeft, En omdat hij afgedaald is tot in de diepste diepten. En zich vrijwillig overgegeven heeft in de handen van die helse Saul. Toen de duisternis zich voor hem opende, gemeente, toen was er voor hem geen schuilplaats. Maar toen moest hij omkomen en ondergaan in de gramschap van God. Om zo een arm en verloren zondaarsvolk te redden. En zo wordt er toch recht gesproken, gemeente. En zo zal niet één van Gods deugden gekrenkt worden. En daarom is er de schuilplaats. En mogen we ten diepste zeggen dat het Christus is die de schuilplaats is. Dat hij die het heeft verworven ook zelf de enige schuilplaats is die u nodig hebt. Voor verloren zondaar is er alleen bij hem veiligheid. En wie zal er nu gaan schuilen? Wie zal er nu bij hem gaan schuilen? Alleen zij die hem nodig hebben. Die een schuilplaats nodig hebben. Gemeente, niemand anders. Maar dan is het nu de taak van de prediker. Om die schuilplaats ook aan te wijzen. Ja, zelfs om de mensen te dwingen om in te gaan. Want hij heeft het gezegd. Ga uit in de heggen en steggen. En dwing ze om in te komen. En als er dan mensen zijn die in de greep zijn van de vorst der duisternis. Als er dan mensen zijn die zeggen, ik ben zo in de greep van de zonde. Ik ben zo in de greep van de boze lust. En ik kan het maar niet winnen. Er zijn die onheilige en die onreine gedachten. Die ik maar niet kwijtraak. Dan is het niet de taak van de prediker om die mensen zich te laten bekeren. En om zichzelf eerst op te knappen. En dan naar de Here toe te gaan. Nee, dan is het de taak van de prediker om die schuilplaats aan te wijzen. En onverwijld met bevel van geloof en bekering te vluchten. Naar die schuilplaats. Want dan hebt u werk. Voor Jezus. Als er mensen zijn die in de macht van de Satan zijn. En die zo bang zijn dat ze straks voor eeuwig in de handen van deze vorst zullen omkomen. Dan hebt u toch werk voor Jezus. En dan hebt u toch niets anders te doen dan om aan de voeten van de Heer Jezus te komen en bij hem de toevlucht te nemen. Zoals al die anderen die ons ook in de schrift worden aangewezen. En die schuilplaats hebben gezocht en gevonden. Gemeente, wie u ook bent, vlucht toch tot deze schuilplaats. Vlucht toch, nu het nog kan. Want nog staat die deur open. En de Heer Jezus Christus, hij zendt zijn dienaren uit om te prediken dat er nog plaats is. Er is nog plaats in de schuilplaats des Allerhoogste God. En hij zegt het, mijn huis, mijn schuilplaats moet vol worden. Vol met zondaren, met misschien de meest verharde. En de meest verstokte zondaar. De schuilplaats van de Allerhoogste. Er is plaats. Er is veiligheid. En er is mogelijkheid. Gemeente, dat beseft ook die predikant. Waar ik de preek mee begon. Toplady. Toen hij zag hoe dat angstige en dat verschrikte vogeltje opvloog en een schuilplaats zocht tussen zijn klederen. Toen zag hij daar in zijn eigen beeld. En hij wist het wat hem te doen stond. En hij viel op zijn knieën en hij schuilde bij deze God. Want hij wist het weer. God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Hij is de enige, de veilige, de betrouwbare schuilplaats. En hij laat nooit iemand staan die het zo bij hem zoekt. Wijl hij nooit liet zuchten hen die gelovig tot hem vluchten. De gemeente, vanuit die diepe waarheid die hij toen mocht zien, welde er in dat hart van hem dat lied op dat sinds die tijd al voor zoveel beproefde en moedeloze kinderen van God tot troost is geweest.
Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Rots der eeuwen, voor mij gekliefd, laat mij mijzelf in u verschuilen. Of zoals het in onze taal is bekend geworden door Jacqueline van der Waals. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij dan steunen op uw trouw. Laat mij dan steunen, rusten in uw schouw. En toplady, hij wist ook de grond ervan. Jezus niet mijn eigen kracht. En niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. En ook niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Die kunnen niet redden. Gij alleen. Zondaar. Ga nou zo eens naar huis. Met de bede in het hart. Heere Jezus Christus. Wees mij een rots. Om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Amen. En genadige Heere, tot u willen we nog naderen voordat we naar huis gaan. En u smeken dat gij het woord wilt toepassen. Wij kunnen het niet anders dan tot de oren brengen. Wij kunnen het ook niet anders dan opvangen met onze oren. En verder komt het van nature niet. We hebben het in alle gebrek trachten te doen, Heere, maar wilt gij nog met uw zegen de prediking achtervolgen. Wilt gij de naprediker zijn? Dat is toch altijd weer zo onmisbaar nodig. Opdat we ook echt gaan zullen verstaan. De dingen waar het ook in uw woord om gaat. En wat nodig is in ons alle leven. Heere, geef ons ogen zalf. Opdat we zien mogen de toestand waarin we zijn. Maar opdat er ook oog mag komen. Voor Jezus Christus, die de ganse dag met de armen uitgebreid staat tot een wederstrevig. En zo verloren volk, en het ze toeroept, wend u tot mij en wordt behouden. O alle gij einden der aarde, Heere, bewaar ons ervoor, dat we die schuilplaats weer kunnen voorbijlopen. En dat we dat ook zo makkelijk doen. Heere, hoe zullen wij ontvlieden? Als we op die schuilplaats, als we op die grote zaligheid geen acht geven. Ga met ons, Heere, naar onze woning. Bewaart u ons voor de zonde. Geef ons een gezegende zondag ook met elkaar. Geef ons ook vanavond weer lust om naar uw huis op te komen. Hoor ons uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 56, de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En ook het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 4 en 6 van 56.
Thank you.
eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.